Touché.
Met Friede Lesage.
Touché met Selassou. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zou ook Sanne Putseis kunnen zeggen, maar ik vermoed dat dan wat minder mensen zullen luisteren. Zou dat kunnen?
Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet dat veel mensen mij inderdaad kennen onder de naam Sanne Putseis. Ja. Minder exotisch ook, hè? Dan
de belastingen misschien?
Ja. Ja. Nee, dat is Selassou, hoe dat ze ze kennen.
Ah, ja,
oei, maar
ja,
nu heb ik het verklapt.
Maar hoe gaat het met jou?
Het gaat goed.
Ja?
Het gaat echt heel goed.
Ja, is iets waar je op dit moment heel erg mee bezig bent. Hoe jij je voelt en hoe het gaat.
Ja, weet je, ik heb altijd zo'n spotlight op mezelf gezet. Van wie ben ik? Hoe voel ik mij? Wat ben ik aan het doen? Wat is de zin van het leven? Het heeft altijd al in mij gezeten, maar nu is het wel echt heel extreem. Ja.
Ik stel elke zondag de vraag aan mijn gasten om zichzelf te omschrijven. Maar ik merk nu, bij jou is dat eigenlijk niet zo evident als ik die vraag stel. Want hoe zou jij je nu omschrijven, vandaag?
Vandaag, dat is al beter om het zo echt zo specifiek op het moment te pinnen. Er zijn eigenschappen die ik altijd al heb of heb gehad. En dat is wel openhartig, standaard. Ook wel aards, denk ik. Maar vandaag toch ook wel rustig eigenlijk. Peaceful. Mm-hmm. Peaceful, ja.
En als ik diezelfde vraag een half jaar geleden had gesteld?
Ja, dat is echt straf. Dat is echt straf. Dan had ik waarschijnlijk ook die dingen opgenoemd, omdat dat echt zo vaste karaktereigenschappen waren. Maar wat ik nu voel, is dat ik drive heb, dat ik ambitie heb, dat ik echt zo goesting heb in het leven. En dat was 6 maanden geleden niet het geval.
Huh?
Ja.
Daarover heb je een plaat gemaakt, hè? Persona, die over een dikke maand uitkomt en waar we straks nog wel uitgebreider gaan over praten. Maar ik kan mij ook voorstellen, je hebt afgelopen week een try-out gedaan in het depot in Leuven, waar het allemaal is begonnen trouwens.
Ja.
Dat je dan ook anders op het podium staat, denk ik.
Ja.
Als je zo bezig bent met de evolutie van je persoonlijkheid.
Ja, het is ongelooflijk. Ik voel echt dat ik op een kantelmoment in mijn leven sta.
Ja?
Het is echt heel, heel heavy. Ik heb 2 kantelmomenten gehad op mijn 18, dat ik antidepressiva begon te nemen, mij stabieler, beter evenwichtig voelde, plus moeder werd en mijn carrière een vaart nam. Dat was kantelmoment 1. Kantelmoment 2 is nu, zonder antidepressiva, nieuwe plaat uit, bijna nieuwe entourage, nieuwe energie, 2 kleine kinderen, baf. Nieuwe periode in mijn leven wat eraan komt.
En hoe anders sta je dan op dat podium?
Maar gewoon gigantisch anders. Dat is, ik heb stress. Ik heb,
is het waar?
Ja, ik heb zin. Ik sta ook wel met de waanzinnigste muzikanten op podium. Die en ambitieus en professioneel en tof zijn. Allee, wauw. Hoe blessed ben ik? Maar ook, ja, ik voel de nummers. Ik voel weer waarom ik muziek wil maken en muziek wil delen. Mm-hmm. En dat is een heel tof gevoel.
Ja, maar geen schrik dat je daar misschien niet meer staat als de coole, zelfzekere Selassou.
Ja, goeie vraag. Tot nu toe omarm ik echt de stress.
Yeah?
I love it. Ja. Echt waar. Zo wakker liggen in de nacht uit excitement voor de show de dag erna, of een beetje stress, dat was mij echt 14 jaar lang een beetje onbekend. Mm-hmm. Echt waar. Dus mm-hmm. ik omarm dat nu echt. Ik hoop dat dat mag blijven duren, want ja, ik ben dan zo in de nacht excited. Zo, oh, morgen is een dag. En Joachim zegt, vreselijk, ga je slapen? Ja, dat is toch echt super vermoeiend om wakker te liggen. Maar het is zo nieuw voor mij dat ik er echt van geniet.
Ja, ja. Nu, depot in Leuven, dat is een beetje jouw thuishaven, hè, dat is thuisspelen. Maar straks L'Olympia in Parijs. Dat is toch een mythische zaal. Mm-hmm. Pinkpop is bevestigd. Dat zijn de grote kanonnen. Hè?
Ja, en op een of andere manier geeft mij dan minder stress. Omdat dat het meest stresserende was echt letterlijk de depot, de try-out. Waarom? Ja. Vrienden zijn daar, familie is daar. Dat was de eerste. Dus als we die goed doorstaan hebben, wat we ook gedaan hebben, ben ik echt op mijn gemak voor al de rest.
Mm. Je bent ook al jarenlang ambassadeur voor Te Gek, de organisatie die mentale gezondheid bespreekbaar wil maken. Het is altijd evident geweest voor jou, hè, om daar vrijuit over te spreken in interviews.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Omdat dat is thuis ook wel wat meegegeven. Daar was nooit echt een groot taboe rond psychiatrische moeilijkheden. Dat is dat is gangbaar in onze familie. Mijn grootouders langs beide kanten. Dus ik heb me daar ook nooit echt om geschaamd of zo. Dat ik me niet goed voelde of zelfs die antidepressiva. Ik vond dat heel... Maar ik merkte wel dat dat voor andere mensen wel echt zo'n... was waar ik dan van verschoot. Dat is toch normaal? We voelen ons toch allemaal soms iets slecht of hebben het moeilijk? Mm. Dus vandaar dat ik dat wel heb doorgezet om daar echt een point van te maken. Omdat ik wist dat andere mensen daar wel veel aan hadden.
Mm-hmm. Ik heb nog één vraagje. In dit eerste gesprekje.
Oei, het is altijd veel.
We gaan straks nog verder praten, hoor, tot 1 uur. Maar waar is jouw herkenbaar kapsel naartoe?
Ja, dat is gek, hè. Ik heb, dat is ook een groot deel van ik heb meer zelfvertrouwen of zo ook wel gekregen. En dat kapsel was ook echt zo voor de proportie met mijn gezicht juist te doen. Dus hoe hoger het kapsel, hoe kleiner mijn gezicht leek, wat ik toen echt heel hard verwelkomde. Ja. En heb ik zoiets van, laat het eens natuurlijk los, je.
Ah, oké. Okay. Ja. Selassieu, welkom in Touché.
Feel a thing, I'm numb. All I do is wait. Is there something wrong with me? Honestly, I don't get as high when I medicate. And I can't go on like this. And no, I blew it. I think I took out the fun. Empty as hell. Made me lose my attitude. I know I won't get as high when I medicate. Someone wake me up from this life, yeah. I wish that I could feel something, but the pills do what they do. I was dancing on the ceiling, now I can't feel nothing new. And if you look too close, you notice I lost all my emotions. Is it better when I'm broken, aiming for explosion? I wish that I could feel. In my mind, it's useless. Can I wake me up from this life? Yeah, I wish that I could feel something, but the pills do what they do. I was dancing on the ceiling, now I can't feel nothing new. And if you look too close, you notice I lost all my emotions.
Selassieu met Pils. Het is heel leuk om te zien hoe jij zelf naar je eigen nummer aan het luisteren bent.
Serieus, hè? Zo'n serieuze blik.
Ja, toch een beetje kritisch ook.
Voor. Ja, ja. Sowieso.
Dat zit erin. Dat gaat nooit meer weg?
Dat gaat nooit meer weg. Nee. Dat gaat nooit meer weggaan. Ik kan wel zo... Ik kan wel trots zijn, wel. Maar ik heb echt wel zoiets van... Eens dat het gemaakt is en de mix en de master is ready, dan is het voor mij zo, alright, on to the next. Terwijl het dan pas eigenlijk een leven moet gaan leiden.
Ja, dansen op je eigen nummer?
Nee, bestaat niet.
Nee. Alleen tijdens een concert natuurlijk.
Ja, voilà. Ja. Want dan zit ik er echt in. Ja. En dat is ook anders als je iets live brengt. Hè. Dan kun je dat ook echt tot leven brengen. Dit is eigenlijk zomaar een... Dat is moeilijk als artiest, ik weet dat. Zo van, je hebt iets gecreëerd en dat is dan geregistreerd en je kunt er niet meer aan. Ah, het doet pijn. Terwijl live kan dat zo'n leven leiden. Met de jaren wordt dat beter en beter en beter. Terwijl dat die versie zal voor altijd deze zijn.
Ja, en dat is dan nog maar het begin. Hè. Je hebt nog niet zoveel kunnen oefenen natuurlijk.
Nee,
staat het al meteen definitief op plaat. Maar je hoeft niet al te kritisch te zijn. Want gisteren, ik weet niet of je naar de radio aan het luisteren was. Maar,
toevallig wel.
Je hebt Stromae met L'Enfer verslagen op nummer 1 in de Voxlijst.
Dat is heel cool, hè.
Ja?
Ik zat toen net in de auto met mijn zoontje. Ik moest met hem een cadeautje aankopen voor een verjaardagsfeestje. En ik hoorde het passeren en dacht van, all right,
ja,
cool.
Ja. Ik zie toch glinstering in je ogen.
Ja.
Maar misschien ook wel opvallend dat ook L'Enfer van Stromae gaat over mentaal welzijn.
Mm-hmm.
Wat wil dat zeggen voor jou? Dat jullie, zo'n belangrijke artiesten, allebei met datzelfde onderwerp begaan zijn?
Ja, dat is ook hoe dat hij het vooral ook gebracht heeft, vind ik echt meesterlijk. Hè. Gewoon opnieuw dat beginnen zingen, ho zeg, dat is wel stoer, hè. Dat is wel next level. Dus ja, we kunnen niet meer genoeg zijn, denk ik, hè, om het te doen. Ja, heel top.
14 jaar lang heb jij antidepressiva genomen en vorig jaar heb je beslist om daarmee te stoppen, om dat af te bouwen.
Mm-hmm.
Wat was voor jou de reden om het af te bouwen?
Meerdere redenen. Vooral, ik was met de plaat bezig, Voice Dialogue. Ik was mij aan het proberen in te leven in mijn verschillende persoonlijkheden, want elk nummer is vanuit een andere persoonlijkheid geschreven. En ik merkte, als ik bij mijn therapeuten zat en ik moest me echt gaan inleven, dat ik echt werd tegengehouden. Dat ik echt werd geblokkeerd om diep te gaan op een manier. En dat zat mij echt in de weg. En ik dacht ook voor de allereerste keer van, oké, kijk, het is nu lockdown, er zijn geen verplichtingen, ik moet geen shows gaan spelen binnenkort. Let's give it another shot. Het is de vierde keer wel dat ik het probeerde. Hè. Mm-hmm. Maar het was de eerste keer dat ik gezocht had naar alternatieven, dat ik het heel traag had afgebouwd en dat ik ook het heel bewust had afgebouwd. Zo elke dag opschrijven, hoe voel ik mij zo? Echt, ik voelde aan van oké, dit zal de laatste keer zijn dat ik het probeer. Als het nu niet lukt, gaat het mij nooit lukken. Dus voilà, ik heb het geprobeerd.
En wat je dan opschreef, welke evolutie merkte je daarin bij het afbouwen?
Het afbouwen ging heel traag, maar ik heb het wel goed, zoals ik al heb gezegd kort in de media, ik had wel een alternatief met psychedelica. Hè, dus microdosing met truffels, lage dosis van truffels. En dan had ik, vandaag dat heel mooi beschreven was op de site, om de overgang te verzachten. Dat vond ik eigenlijk heel mooi beschreven.
Ja.
Dat was zo, weet je, ik ben het al zo gewoon om van mijn 18 elke dag 2 pillen te slikken. Eigenlijk, hè,
ja.
Dat ik het heel moeilijk zou vinden, gewoon puur al zo mentaal, om niks meer te slikken plots. Dat is heel bizar om dat nu zo te zeggen. Maar dat was ook wel. Ik moest een alternatief hebben. Het moest gewoon lukken deze keer.
Ja. Ja. En dat alternatief heb je gevonden inderdaad in die psychedelische truffels, de magic mushrooms, zo zijn ze ook gekend. Hoe ben je daarop terechtgekomen?
Puur al surfend op het net, gewoon. Mm-hmm. Niet eens via iemand of zo. Ik was er echt, zoals ik zei, heel bewust mee bezig. Oké, ik ga nu afbouwen, misschien toch wat meer. Want ik was er eigenlijk daarvoor nooit voor al die natuurlijke. Ik dacht altijd van, nee man, geef mij eens de real deal met die antidepressiva, want dat gaat bij mij niet pakken, zo wat, weet ik veel, kruiden of zo. Dat gaat het voor mij niet doen. Dus ik was echt hard aan het opzoeken naar, wat is er, wat zou wel kunnen, wat is er wel. En ik had heel veel gelezen over die microdosing van truffels. Ik had ook, heel belangrijk, net gehoord dat het een therapie was die net was goedgekeurd in Canada. Dat het ook onderzocht wordt aan Nederlandse universiteiten, 4 Nederlandse universiteiten. En dat het binnen 4 jaar ook een reguliere therapie zou worden. Dus al die dingen die ik las, waren echt dingen die mij echt ervan overtuigden. All right, let's give it a try.
Je bent ervoor naar Nederland gegaan, hè? Want bij ons is het illegaal. Mm. Wat zegt de wetenschap precies over deze therapie? Weet je dat?
Het is nog niet bewezen dat het microdoseren van truffels werkt, dat is nog niet 100% bewezen.
En wat bedoel je daarmee, het microdoseren?
Microdoseren is eigenlijk 1/10 van een macrodosis. Dus die macrodosis is bijvoorbeeld, ja, zoals veel mensen het kennen ook, het goedje. Hè, van we gaan 15 gram truffels en we gaan kabouters zien en we gaan lachen en we gaan zweven en we gaan plezier hebben. Dat is hoe dat mensen het kennen. Het is daar 1/10 van. Mm-hmm. Het is eigenlijk een effect wat je niet voelt. Het is niet de bedoeling dat je ook maar op zijn minst zou hallucineren of het fysiek zou voelen, want dat is dan een teken dat je te veel neemt. Het is echt zo je sweet spot vinden, naarmate de maanden of weken, je sweet spot. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat het je een heel... ja, it has to give you a good day of zo. Mm-hmm. Meer focus, meer peace of mind, meer connectie. Zo.
Ja. En neem je dan alleen maar een microdosis?
Ik heb 3 weken lang microdosis gedaan. Dus dag wel, dag niet, dag niet, dag wel, dag niet, dag niet. Dagboekje bijgehouden, hoe voel ik mij? En dan na 3 weken heb ik een macrodosis gepakt. De volle dosis, ram, 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 ingenomen en echt...
En waarom moest dat dan, die macrodosis?
Omdat ik via de coach eigenlijk, via Microdosing Institute, had gehoord dat ook wel heel... Dat is eigenlijk het enige wat echt bewezen is. Dat dat aan neurogenese doet. Dus dat u eigenlijk uw hersenbanen kan aanmaken, die u anders doen denken over de dingen. Bij mij is het altijd een gewoonte geweest om negatief te denken, zelfs onder antidepressiva, voor alle duidelijkheid. Zo, altijd zo toch een beetje zelfkritisch. Of mensen sturen niet terug. Oké, die zullen niet willen samenwerken met mij. Het ligt aan mij. Tuurlijk wel, zie je wel. Ik val door de mand. Ik ben niet goed genoeg. Lalala. Zelfcriticus aan het stuur, vol een bak. Mm-hmm. En die macrodosis zou eigenlijk zorgen voor neurogenese. Dat je toch dingen van op een ander afstandje bekijkt. Of de bigger picture echt leert zien ook.
Dat doe je onder begeleiding, hè?
Ja,
voor alle duidelijkheid.
Ja.
En wat is voor jou dan het grote verschil tussen de antidepressiva en deze therapie?
Ja. Goh. Ik heb het gevoel... Ik ga echt niet negatief praten over antidepressiva. Voor alle duidelijkheid, dat heeft mijn leven gered op mijn 18e. Het was echt op mijn 18 was het... Of ik maak er een einde aan, of het moet snel beter gaan. En antidepressiva heeft er echt wel voor gezorgd... Ja, dat die scherpe hoekjes eraf gingen. Maar het doet niets aan de kern van je probleem gewoon. Het is zoals... Ik weet nog dat mijn psychiater het zo zei. Van, kijk, je hebt nu een gebroken been en we zetten daar een gips rond. Zodat je weer kunt gaan stappen. En aan een tijd halen we die gips eraf. En nu zit ik wel met dat idee van... Wow, ik heb die gips er wel 14 jaar laten opzitten. Zo.
Ja.
Dus het zet zo wat... Ja, dat zet zo wat eerder een stolp op wie ik was, wie ik ben. Het verzacht een beetje, het verdooft een beetje. En ik heb het gevoel met de psychedelica dat ik echt aan de slag kan nu.
Dat het genezend zou kunnen werken?
Weet je, we zijn nog maar 4 à 5 maanden verder. Hè. Het is wel de eerste keer dat ik nu heb gekunnen om tot nul te geraken en zelfs al 4, 5 maanden zonder antidepressiva. Dat is wel de eerste keer.
Ja. Ja.
Maar het is nog wel heel vroeg. En is het een samenloop van omstandigheden? Is het omdat ik nu 32 ben ondertussen? Ik heb 2 kindjes, ik heb een stabiel huishouden. Ik heb een fantastisch entourage. Het ziet me goed. Of is het toch ook wel echt die psychedelics?
Ja.
Ja.
Dat zal de tijd moeten
zal de tijd uitwijzen.
Ja.
Ja. Ja.
Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? That you were born, the angels got together and decided to
To be close to you, the Carpenters, Selassou. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
Die stem van Karen Carpenter, dat is zo soothing, zo geruststellend. En mijn mama zette dat op vroeger, als ik mij niet zo goed voelde als kindje of ouder. Zette ze dit op en dan werd ik rustig.
Ja. Is het toen begonnen, toen je kind was, dat je onrustige momenten had?
Nee, eigenlijk als kind was ik echt wel pretty zorgeloos. Het was echt wel vooral in de tienerjaren, vanaf zo 14, dat het echt hels werd.
Mm-hmm. Ja. En weet je wanneer dat echt is begonnen, dat slechte gevoel?
Ja, dat is heel specifiek. Bij mij is dat precies van de ene dag op de andere dat ik zo heel zelfbewust werd. Ik was als kindje zo echt een kindsterretje. Zo. Allee, ik was goed in alles. Ik was het populairste kindje. Ik was goed in sport. Ik kon de veld lopen. Ik had de hoofdrol in het schoolplay. Zo. Alles ging mij zo heel hard voor de wind. En dan werd ik zo 14. Ik begon vormen te krijgen waar ik me niet goed bij voelde. Ik voelde mij direct al zo te dik. En ik zag mij ook hoe dat ik praat. Ik vond mezelf ergerlijk irritant. Zo. Direct een innerlijke criticus. Dus echt zo, woeps, op de bus gesprongen en er niet meer afgegaan eigenlijk, ja.
De puberteit.
Puberteit.
Ja, jezelf ontdekken.
Och,
en daar veel te hard mee bezig zijn.
Ja.
Ja, was het dat, denk je? En dat je dat in je eentje zit uit te vissen?
Ja, het was ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je maakt echt wel keiveel, het schijnt, hersenbanen aan op die leeftijd. Plots heel veel. En dat voor sommige jongeren of kinderen feller aankomt dan anderen. Ik ken echt wel sommigen die mijn plusdochtertje was als kind heel, heel intens. En nu is hij echt zo heel chill in haar puberteit. Ik denk echt dat ook wel hele biologisch is of zo ergens. Nee, ik weet het niet. Ja.
En wat waren dan jouw donkerste gedachten?
Ik had eigenlijk echt een sociale fobie heel snel opgebouwd. Dat was het ergste. Dat was echt het moeilijkste.
Schrik voor mensen. Hoe mensen zouden reageren op jou?
Ja, of gewoon mensen.
De aanwezigheid van mensen.
Ja, echt. Ik kon op een bepaald moment, en ik weet dat nog echt zo, ik was dan het luidste en het populairste in het eerste, tweede middelbaar. En dan werd ik mij plots bewust van mezelf en ik kon niemand meer in de ogen kijken. Ik kon ook zo geen... Humor is heel belangrijk. Ik kon echt heel goed lachen of ik kon geen mop meer maken of dat was een slechte mop omdat dat zo geforceerd was of zo. Dat was echt... Ik was mezelf echt kwijt.
En hoe reageerden jouw vrienden daarop?
Ja, die waren wel... Omdat ik zelf nog zo zoekende was, ik was ook nog niet zo wijs genoeg om daar zoals nu over te reflecteren. Hè. Mm-hmm. Dat overkomt u maar. Als je zo jong bent, je kunt daar nog geen woorden aan geven. Dat is gewoon een hels gevoel waar je door moet. En je wilt toch maar, ook al ben ik er altijd open in geweest, je wilt toch nobody loves the sad clown in groep. Dus je wilt die toch nog altijd maar forceren om erbij te horen. En ik had wel hele lieve vriendinnen, maar uiteindelijk moest ik het toch wel zelf doen. En uiteindelijk was ik toch het liefste gewoon thuis in mama's armen.
Mm. En kon je daar vertellen over jouw gevoel?
Ja, toch wel. Man, als die er niet geweest was. Ik zou het echt niet hebben geweten. Echt waar. Ja, ik vind het daarom ook zo heftig om echt zo jongeren die echt gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Of die nu eigenlijk, die dan wel voor hulp durven vragen, maar dat er gewoon geen hulp is door die wachtlijsten. Dat is verschrikkelijk, hè. Mm-hmm. Dat zit allemaal niet juist in elkaar nu. Hè.
En kan je zeggen op welke manier jouw moeder dat heeft opgevangen? Want dat is natuurlijk ook niet makkelijk, hè, als moeder, om te zien dat je dochter lijdt.
Nee.
Heeft zij dat gedaan?
Ja, zij heeft uiteindelijk gezegd van, oké, Sanneke, ik weet het niet meer. Dus we moeten echt met iemand gaan praten, want ik weet het niet gewoon niet meer wat ik nog kan zeggen of kan doen. En dan hebben wij heel snel eigenlijk een psycholoog gevonden. En later ook een psychiater, als het dan toch niet beter werd eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk al wel in therapie vanaf mijn 14. Mm-hmm. Dus I'm used to talk about myself, eigenlijk. Ja. Ja.
En de stap zetten naar het slikken van antidepressiva, weet je dat nog?
Want... Dat weet ik nog.
Ja?
Ja, dat weet ik nog wel.
Vond je dat moeilijk om dat te aanvaarden, dat je dat nodig had?
Nee, dat was een immense opluchting.
Ja?
Oh man, ik weet nog heel goed dat dan gezegd werd bij mijn psychiater, maar ik ging daar eigenlijk wel al 4 jaar naartoe. En die had mij eigenlijk pas... Na 4 jaar, omdat hij ook niet happig was op het feit van eigenlijk een jong meisje medicatie te geven. En ik weet nog dat hij zei van oké, ik denk echt dat het nu de moment is. En ik weet nog dat je dat daarna tegen mama zei, en we hebben samen wel geweend. Maar ik dacht ook wel van, oh my god, hoe sneller hoe liever, schrijf het mij voor. Want dan duurt het nog wat 5-6 weken dat begint in te werken. En we hadden geen tijd te verliezen eigenlijk.
Ja. Heb je dat gevoeld, dat het beter werd na... 5-6 weken?
Ik heb dat echt gevoeld. Ja. Ik heb dat echt gevoeld. En dat was... Ja, dat was... Ik weet nog dat ik zo... plots in de ochtend de vogeltjes hoorde fluiten. En dat ik dat jarenlang niet had gehoord, omdat ik zo in gedachten verstrikt zat, dat ik me totaal niet meer bewust was van... En nu was er zo... Ik was even rustiger en ik hoorde de vogeltjes terug en dacht, daar zijn ze. Zo,
je zegt, ik kom heel erg terecht bij mijn moeder. Hoe zat de relatie met jouw vader op dat moment?
Mijn papa ook wel goed. Mijn papa is geen prater. Totaal geen prater.
Hij had ook wel zijn eigen zorgen.
Ja, mijn papa heeft ook multiple sclerose. Dus die, ook al van zijn 28. Dus ik denk dat die, dat is heftig ook geweest. Want dat was een sportman en dat was de trainer van mijn broer. En dat was, dus hij heeft echt wel zoiets van... Dit is wel veel om ook nog bij te nemen, wat ik ook begrijp. Maar hij heeft nooit een oordeel geveld. Hij heeft nooit gezegd van, zeg Sanneke, het is genoeg nu. Hè. Nee, hij was gewoon de stille... aanwezigheid, liefdevolle aanwezigheid. En mama was de outreacher, zo. Dus,
ja. Heeft het invloed gehad op jou, denk je? Dat het sowieso moeilijk was, denk ik, hè? Zoveel problemen in één huisgezin, onder één dak.
Invloed op wie ik nu ben, denk je?
Of hoe het is gelopen? Misschien net in positieve zin, dat er wel werd gepraat bij jullie, door je moeder.
Ja. Ja, ik denk het ook wel, want pas op, ik was niet de enige die erdoor ging. Mijn zus en mijn broer hebben ook echt wel heavy. Het zit echt wel...
It runs. In de familie.
Ja.
Heb je er een verklaring voor?
Ja, weet je, ik heb altijd gedacht dat het echt wel heel genetisch was. En dat geloof ik ook wel. Ik geloof dat trauma overerfbaar is. Dat is ook net bewezen, denk ik zelfs. Ik geloof echt dat je er toch wel een zekere gevoeligheid aan kunt hebben. Aan meer angsten of depressie. Ik ken mijn vriend bijvoorbeeld, die is er totaal niet gevoelig aan. Die is ook gepest geweest, een momentje in de lagere school, in het 5e leerjaar. En die draagt daar nu niks van mee. Die is gewoon zelfzeker. Terwijl dat voor mij of voor mijn broer gewoon alles bepaald heeft voor later. Dus sommige mensen zijn gevoeliger aan trauma. En ik zie dat ook bij mijn grootouders. Dat echt heel... heel aanwezig is, ja. Mm-hmm.
Nothing can be done against the truth, no matter how we remain in denial, yeah.
wasting time, replacing time with each empty excuse. But that'll only work a little while. Coping with despair, knowing you're not there. Ashamed to just admit I've been a fool. So I blame it on the sun, run away from everyone, hoping to escape this ridicule. Trapped in misery, wrapped so miserably in this deception that I'm wearing like a skin. Dying to maintain, oh, I keep trying to explain a heart that never loved me to begin. Oh, I'm such a mess, I have no choice but to confess that I've been desperately trying to belong. Lying to myself and everybody else, refusing to admit my right was wrong. And then he came, say lie, oh, and it means praise and meditation. And then he came, Selah, oh, and it means, did you think about that? And then he came, Selah, oh, and it means, praise and meditation. And then he came, Selah, oh, and it means, that it is sealed. Beautiful as fruit, still in denial of its roots. My guilty heart behaves so foolishly. This treason from within that reasons with my sin. Won't be happy till it sees the death of me. Selfishly addicted to a life that I depicted. Conflicted cause it's not reality. What's left of me, I beg you desperately, cause me to agree that what I know is best for me. Please save me from myself, I need you, save me from myself. Please save me from myself so I can heal. The choices that I make, oh, have been nothing but mistakes. What a wasted use of space, should I die before I wake? And all of my religion, I've fortified this prison, obligated to obey the demands of bad decision. Please save me from myself, I need you to save me from myself. Please save me from myself so I can heal. And then he came,
Selah Soe, ik beken, ik heb ingegrepen in jouw muziekkeuze. Je had eigenlijk een ander nummer van Lauryn Hill gevraagd, hè? Mr. Intentional. Maar toen las ik dit, dat dit nummer, Selah, natuurlijk wel een grote betekenis voor jou heeft.
Ja, het is wijs om in te grijpen. Ik vond heel die plaat, zo heb ik gitaar leren spelen. En dit nummer inderdaad, daarvan komt de naam Selah. Oh, Lauryn Hill, wat een queen. Wat een queen is die Lauryn Hill toch. Jesus.
En als je naar de stem luistert, dan hoor ik daar ook wel Selah Soe in.
Ja, cool. Ja. Dat is tof.
Heeft zij het voorbeeld gegeven?
Zij heeft echt het voorbeeld gegeven, ja. Ja. Ik herinner mij echt dat ik die plaat, waar Selah dan ook op staat, die MTV Unplugged plaat, dat ik die zag als ik in de zetel zat, als ik, ik weet niet, 17 was of zo, 16. En ik zag haar spelen met haar gitaar. En ik dacht echt, wauw, ik wil ook. Mm-hmm. Ik wil dit ook kunnen. Mm-hmm.
Ja. En Soe, waar is Soe dan uitgekomen?
Ja, het was eigenlijk of Selah Blue of Selah Soe. Ik ben zo blij dat het Selah Soe is. Ja. Dat was gewoon, ik zocht iets wat er goed bij hoorde. En ik had mijn zus laten kiezen en die zei, pak maar Soe.
Ja. Maar naar haar voorbeeld heb je een gitaar gepakt en ben jezelf beginnen spelen en zingen.
Ja, ja, dus ik had echt zo die vingergrepen gekeken. Hoe zet zij haar vingers en op die manier echt akkoorden geleerd eigenlijk.
Ja, helemaal autodidact. Mm-hmm. Ja. En dan ontmoet je op een bepaald moment Milo, mm-hmm. die dat talent ziet. Maar hoe erg was jij toen bezig met muzikant te worden, met daar een toekomst van te maken?
Ja, helemaal niet. Totaal niet. Nee.
Vond je het dan vreemd dat zo'n goede muzikant tegen jou zegt, doe daar eens iets mee?
Ja, ik vond dat was wel heel welkom. Zeker om zo een persoonlijkheid als Jonathan in uw leven dan plots te hebben. Iemand die echt wel weet wat hij wil, die zeker is, die kan leiden, die kan zeggen, die mij echt zo mee op zijn tripje nam. Dat had ik wel nodig, want ik was de complete volger en zo compleet eigenlijk geen mening. Ik wist van niks, ik wist niet wat.
Maar was dat zo? Want daarvoor waren er nogal wel mensen geweest die tegen jou hadden gezegd, je hebt talent.
Ja, dat is waar, je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Ik denk ergens altijd heel diep, als ik voel dat iets echt niet goed zit. Zoals dan, ik kon dan tekenen bij Universal 2 jaar daarvoor of zo, denk ik. Want die hadden mij dan bezig gehoord op popstage. En ik had het gaat way back eigenlijk. Hè. Dorp waar ik eigenlijk voor had ingeschreven voor gitaar beter te kunnen, want er was geen plaats meer, dus ik had zang gepakt. En ik kon dan tekenen bij Universal, maar dat was zo een kerel die dan achter in bureau zit en zei van jij wordt de volgende ster. Jij moet, ik heb een idee. Als je nu een keer is, dat nummer covert en daarmee begint. Dat was echt zo. En ik dacht van, ai.
Maar je wist toen al,
dit wil ik niet.
En wat Milo zei, dat zat wel
dat
goed.
Dat zat goed. Ik had wel gedacht van, ai, nu moet ik meer nummers gaan schrijven. Heb je daar wel zo de energie / zin voor? Omdat ik me toen ook wel echt zeker niet oké voelde, mentaal. Maar ik wou hem ook niet teleurstellen zo. Dus dat was ook wel een hele goede drive.
Wat wist jij over die muzikantenwereld?
Van niks.
Over contracten en managers en PR.
No idea. Dus ik ging echt Milo, manager, / wat doet die? Die zorgt dat. Boeker was, wie zijn dat? Wat doen die? Ik wist van niks.
Ja. Maar het ging dan wel heel erg snel.
Ja.
Het was duidelijk dat er wel een volgende ster in zat, hè, in Selassou.
Ja, en ik zeg het, dat was echt wel een kantelmoment in mijn leven. Ook omdat ik dan plusmoeder werd.
Ja?
Kebang, ja. En ik heb daar ook nooit zo luid over gepraat ook, omdat de meisjes toen nog echt kindjes waren. En ik wist ook niet. Ik weet als ik nu over hen praat, dat ze dat zelfs een beetje leuk vinden. Dus nu kan ik dat wel doen. Maar je moet u wel. Ik was 21, het vertrok allemaal. En ik werd van de ene dag op de andere plusmoeder van 2 meisjes van 4 en 7. En wij, meisjes met een serieus rugzakje. En wij hadden de meisjes vanaf dag 1, als wij thuis waren van toeren. Dag 1. Dus ik moest echt, van het podium komen en een beetje gepraised worden, naar thuis komen en 2 meisjes proberen voor mij te winnen en beginnen koken. En dat was wel dat was een heftige periode. Zo. Ja,
was je daar meer mee bezig dan met jouw muzikale carrière?
100%.
Ja. Want succes heeft jou nooit echt.
Nee.
Is nooit, ben je nooit van onder de indruk geweest?
Nee.
Zelfs niet van Prince. Hè?
Nee.
Het bekende verhaal.
Ik ben nu wel zo oprecht aan het denken. Hè, dat was, als ik antidepressief nam, zou men dan nu toch ietsje meer raken? Ik denk het wel. Want een beetje meer.
Je had zijn voorprogramma gespeeld. Hij was heel erg onder de indruk. Stond te kijken tussen het gordijn. Wou zijn diensten aanbieden voor jouw debuutplaat. En Selassou zei,
Nee. Ik ben meu, ik ben weg. dat was gewoon niet het juiste moment. Ik heb daar ook geen spijt van, want dat was gewoon niet het juiste moment.
Maar je vraagt je nu wel af, wat zou ik nu gedaan hebben als ik geen medicatie had geslikt?
Omdat dingen toch feller binnenkomen nu, echt waar. Dingen komen feller binnen. Ah. Ik zie meer de waarde in van dingen. Ik ben emotioneler. Ik denk dat het mij. Ik ken nu ook de waarde van Prins, terwijl toen kende ik dat eigenlijk ook niet. Ik denk dat het mij nu toch wel. Ik denk dat ik nu misschien toch wel eens de vlucht zou maken naar daar. Om ermee samen te schrijven.
Maar dat was ook te ver, hè? Even.
Ja, dat was even te ver, sorry.
En naar zijn concert gaan kijken al helemaal.
Ja. Dat was heel grappig. Ik was toen eigenlijk verliefd. Dus die deed dan een show. Mijn vriend deed dan een show en dat was in het stuk. En daar zat geen kat. Dus ik was echt zo Prins verlaten om dan zo als enige in het stuk naar zo absurde jazz, wat niemand snapte, te gaan kijken.
Maar toch, het heeft jou misschien.
Het is nog altijd mijn man.
Ah, voilà.
Hupsakee.
Ja. Je hebt wel aangevoeld wat echt belangrijk was op dat moment voor jou.
Ja.
Ja. Maar wat je zegt, hè, dat je nooit echt onder de indruk bent geweest van succes of mensen die jou echt op een piedestal zetten. Mm. Mia's, Ebba's, ze zijn allemaal gepasseerd. Maar je bent meer aangegrepen door erkenning van iemand als Marcus Miller dan zoveel prijzen op de schouw.
Ja, omdat dat voor mij iets heel intern... Ik heb echt wel zo'n... Puur, ik besefde al die... De prijzen, dat is allemaal heel fijn. Maar ik besef dat dat heel vluchtig is. Ik besef echt dat succes... It comes and goes. Ik bedoel, ik ben 5... Nu is dat leuk. Hè? Nu wordt mijn ego gevoed. Hè? Het gaat goed wel. Hè? Ik ben 5 jaar niet in de picture geweest. En dat kon ik ook wel aan ze. Dus dat is allemaal relatief. Maar Marcus Miller was speciaal omdat... ik toch altijd wel met de schrik zit dat ik die zwarte cultuur heb toegeëigend. En dat ik op een manier toch gebruik maak van wat zij hebben gecreëerd en zij daar eigenlijk niet echt voor.
Dan heb je het over de soulstem.
Ik sta echt op de schouders van Black Music, Lorne Hill, Erykah Badu, Damian Marley. Ik sta op die shoulders.
Ja.
En ik voelde mij dan ook wel schuldig ergens. En ik voelde, als ik met Marcus Miller op tour ging, zeker zo die grote jazz crew, zoals compleet decadentie ten top. Dus dat was dan op een boot en daar zaten dan black music lovers en black people zaten daar dan. En ik weet dat ik opkwam en ik deed dan een nummer van Aretha Franklin of Billie Holiday.
En Sarah heb je met hem opgenomen.
Ja. En ik zag echt zo vertwijfeling in hun ogen. En de dag daarna bij het ontbijt kreeg ik zo'n staande ovatie. En dat heeft mij echt van meus geraakt. Ik dacht van oké. Misschien mag het toch, of zo. Ja.
Nu, je stond zo erg in de picture dat in het programma Tegen de Sterren Op je ook werd gebruikt om te imiteren. Geïnspireerd, ik zal het zo zeggen. En dat klonk toen zo.
Touché.
Kan je ermee lachen?
Je mas, tuurlijk kan ik ermee lachen. Oh, yeah.
Kon je er toen mee lachen?
Het heeft zowel een dag geduurd.
Ja, toch? Ja, toch? Dat komt wel binnen natuurlijk.
Ja, dat komt wel binnen. Maar ik weet nog dat Clara Kleijmans mij toen een week op voorhand had gestuurd van ik wil je gewoon wel zeggen dat ik u enorm hard respecteer en dat dit is uit respect.
Niet onbelangrijk natuurlijk.
Ja. Dat
ze deed het ook wel heel erg goed.
Ja, ze deed het goed. We were
just fine, thank you.
Stay High van Brittany Howard is een beetje jouw Amerikaanse evenknie, hè, Selassou. Mag ik dat zeggen?
Dat mag.
Het is weer die stem, hè?
Echt?
Heel herkenbaar.
Ja, ik vind dat is die ademmuziek, dat is zo'n sterke, coole, getalenteerde vrouw. Die, heel die plaat is gewoon echt een feest. En ik ben echt zelden verknocht aan platen. En die plaat heb ik echt wel grijs gedraaid.
Ja. Mag ik zeggen dat jij zeer auditief bent ingesteld? Meer dan visueel?
100%.
Ja?
Ja. Ik heb zelfs een beetje een visueel probleem, zou ik zelf durven zeggen.
Hoezo?
Ja, dat is raar, maar ik heb geen oriëntatie. Precies dat ik elke dag op een nieuwe plek kom, terwijl ik daar al 100 keer ben geweest. Kerstboom staat in huis, die is weg, ik heb het niet gezien. Dat is echt... Dat is heel bizar. Gezichten onmogelijk te herkennen. Dus mensen denken, die is arrogant, herkent men niet. Het ligt echt niet. Het ligt echt niet aan arrogantie. Het ligt puur aan mijn eigen zwakheid van visueel dingen niet te kunnen opnemen. Dat is heel bizar.
Ja. En als jij kunst kijkt, bijvoorbeeld, zie je dat dan? Raakt jou dat?
Ja, soms wel. Maar ik moet me wel concentreren. En dan kan het mij wel raken. Ik was een paar jaar terug naar Rinus gaan kijken. Rinus van der Velde. En ik vond dat heeft mij echt heel hard geraakt. Maar dan nog ben ik meer geïnteresseerd in de kunstenaar zelf dan de kunst wat hij maakt. Ik wil dan zo direct gaan opzoeken. Wie is dat? En dat vind ik dan ook echt super boeiend.
En wie is dat?
Hij heeft een tweeling.
Dat is dan hetgeen wat jij onthoudt?
Op een of andere manier vind ik dat echt super interessant om te weten of dat mensen kinderen hebben. Ik weet niet hoe dat komt. Niet dat ik daar dan connectie mee voel, maar ja. Ja, dat is raar.
Wat heb jij met meerlingen, tweelingen?
Ik weet het, dat is echt een kei raar. Als er iets is wat ik graag zie op programma's, dat is echt zo, is het zo programma's van mensen die zo veel te veel kinderen hebben en zo in chaos leven. Ja. Ik kijk daar enorm graag naar op tv. Ik weet niet waarom. Of zo, kinderen van celebrities, hoe hard lijken die op hun celebrity-ouders, zo dat
echt,
DNA. Ja, raar, hè?
Kijk je dan ook op die manier naar je eigen kinderen?
Ja, en die lijken nu echt van geen meter op ons, hè.
Nee.
Ja, jammer, hè. Jammer.
Ja. Toch naar Rinus van der Velde gaan kijken in Bozar. Die heeft daar nu een...
Ik zie het, hij is all over the place nu in de Standaard. Ik geloof het, man. Wat een talent. Dat is bijna ongelooflijk dat hij... Dat dan een Leuvenaar is, zeg. Cool, hè?
Ja. Ja. Wat doe jij om echt tot rust te komen?
Mediteren vind ik toch echt wel een houvast. Maar ik doe het niet consequent genoeg. Zo bijvoorbeeld als ik me echt goed voel of zo, dan heb ik daar geen goesting in. En dat is not the way to go natuurlijk. Ik bedoel, het zou altijd elke dag een iets moeten zijn. Sporten vind ik ook echt nog altijd wel een goede uitlaatklep. En gewoon leeglopen. Een beetje naar tv staren en een beetje scrollen. Alleen scrollen maakt me eerder een beetje ongelukkig eigenlijk. Maar zo een beetje series kijken, zoiets. Ja.
Mm-hmm. De zee?
De zee.
Is ook wel invloed op jou, hè?
Mega invloed. Als een grootouder die mij verwelkomt als ik er naartoe ga.
Welke band heb jij met de zee?
Ja, zeker onze zee. Zo die rauwe, bijna lelijke Noordzee. Ik voel me daar zo goed verbonden mee. Weet je, het grappige is als ik zo naar... ik was met mijn vriend 5 jaar geleden of zo naar Thailand geweest. En ik voelde me niet zo goed. Dus die zee wat dan zo... Kijk, blauw was en die parelwitte stranden maakte mij ongelukkig omdat de contrast in mijn gevoel zo groot was. En de Noordzee volgt precies altijd mijn gevoel een beetje zo. Dan is dat zo miserig, zoals ik me voel in mijn hoofd. En dat is zo'n hele goede connectie die ik kan maken met die Noordzee altijd.
Ja. Ben je altijd naar de zee gegaan?
Altijd.
Ja, ook als kind?
Als kind. Dat was echt zo onze exotische uitstap. Eén keer op een jaar gingen wij... Dat is het verste dat we ooit zijn geweest, trouwens, met ons gezin.
Ja?
We gingen altijd naar Westende, 2 weken in de grote vakantie, naar de zee.
Mm-hmm.
En dat was magie. En vanaf dat we eigenlijk zo, als ik zo 16 was, gingen we zo naar Tunesië. En vanaf dan was de pret er eigenlijk echt af.
Maar 2 weken Westende als enige vakantie is niet veel, hè?
Dat is niet veel, maar toch... dat is ook niet nodig. Hè. We hadden het ook niet... Wij woonden in sociaal woonwijks. Het is nu ook niet dat wij onze skivakantie konden permitteren of zo in andere vakanties. Ja. En voor de rest spelen wij gewoon in de vakantie buiten met alle kinderen daar. We hebben echt een droom kindertijd gehad.
Ja. TV kijken, zeg je. Waar kijk je dan graag naar?
Ik kijk... wel graag naar docus, vind ik ook wel interessant. Dingen die me zo wel prikkelen, zo die variétéprogramma's, daar kan ik echt niet moeilijk naar kijken. Mm-hmm. Maar ik kijk ook wel graag naar series.
Ja. Ja. Je hebt onder andere Scenes from a Marriage gesuggereerd. De remake van de Zweedse miniserie uit 1973 van Ingmar Bergman, die opnieuw is gemaakt. Wat raakt jou daar zo in die...
Weet je, ik ben heel gevoelig aan zo'n acteerprestatie. Ik kan heel zelden het geloven. Dus ik ben me altijd zo bewust... oké, je bent nu dat aan het zeggen omdat dat in je script stond of zo. Ik ben er zo super gevoelig aan. Maar die Jessica Chastain, manneke. Wat een wijf. Die moeten echt iets bezig zien. Heel die scene, dat is herkenbaar voor iedereen. Het zou iedereen kunnen overkomen, overspel, wat dan ook. Waanzin.
Ja, trouwens, heel mooie muziek ook, die ik even ga laten horen. Wat heb jij dan geleerd over relaties en wat er fout kan gaan door te kijken naar die serie?
Dat iedereen menselijk is, dat iedereen kwetsbaar is. Dat het een zoektocht blijft voor iedereen. En dat het echt zo een up en down is het leven zo. Je ziet dat dan ook zo. Hè. Zij heeft dan een carrière push, dus zij is heel zelfzeker. Dus dan voelt ze zich wel... Dan voelt ze haar man zo wat minder, hè, omdat hij dan voor het kind zorgt. Maar dan switchen die rollen. En zo is dat zo... Het leven eigenlijk. Hè, zo'n continue... eb en vloed van emoties en connecties en zoeken. En,
Herkenbaar voor jou?
Op vlak van liefde niet echt eigenlijk, omdat ik echt wel een heel stabiele relatie al 14 jaar heb. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik wil echt niet zeggen dat wij het... ik hoop het, hè, dat het zo blijft. Maar deze serie maakt u duidelijk van het kan iedereen overkomen. Mm. Ja.
Maar over het evenwicht zoeken tussen een sterke vrouw en een ondersteunende man, is dat herkenbaar voor jou?
Ja, het is wel... Ja, het is tot nu toe bij ons altijd wel redelijk dat hij ondersteunend is.
Hij speelt ook in jouw band, hè?
Hij speelt ook
wat
in mijn
denk
band.
Ik niet onbelangrijk is,
dat
toch?
Dat is zo'n key. Wij leven zo'n een apart bestaan dat denk ik heel moeilijk is om als muzikant zijnde geen partner te hebben die echt alles ook weet van het wereldje of zo.
Ja. En die er altijd bij is. Hoor.
Die er altijd bij is, ook niet gemakkelijk altijd. Maar ook wel, weet je, ik zou die 14 jaar, ik zou nooit zoveel hebben getoerd of zo'n succes hebben behaald, moest ik mijn partner niet langs mijn zijden hebben gehad. Dat is gewoon zo.
Scenes from a Marriage, een aanrader, nu nog te zien op Netflix. Zometeen praat ik verder met Sella Sue. Tot zometeen.
Profel. Bestel nu uw ramen en deuren, want nu staat de Pro van Profel ook voor profijt en speciale condities.
Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte.
Wanneer je met vrienden thuis afspreekt voor een jam-sessie...
En 1, 2, 3.
Aan om regelmatig te ventileren. Zo kunnen je buren genieten van jullie musica